Dit is een podcast van Clara. Marguerite Duras. Met Helene de Bruyne en Patrick Riegel.
Welkom, goedenavond. Leven en werk van Marguerite Duras. Daar gaan Patrick en ik... Hallo, dag Patrick.
Dag Helene.
Fijn dat je er bent. Daar gaan wij 4 avonden lang... dat gaan wij bestuderen. Al is bestuderen misschien een beetje te officieel woord voor wat wij gaan doen.
Ja, en ik ben ongeschoold, dus...
Ik ben ook ongeschoold, maar hopelijk zijn onze gasten iets beter geschoold. Het zijn in ieder geval liefhebbers. Elke avond hebben we een liefhebber van het werk van Duras bij ons in de studio. Vanavond is dat Frank Schurewegen, hoogleraar Franse literatuur aan de Universiteit Antwerpen. Goedenavond.
Goedenavond, Helene.
Fijn dat u er bent. Misschien moeten we eerst even iets uit de weg helpen, Patrick. Want Duras, hoe spreek je dat eigenlijk uit? Duras...
Wel, ik ging ervan uit dat Dura was, korte A, geen S, maar het blijkt Duras te zijn. En ze stond er ook op, om het zo uit te spreken. En op beeldmateriaal dat ik onderzocht heb, zeggen de meeste Duras.
Ja, als ik denk, ben het helemaal eens met wat Patrick zegt. Het is trouwens een praktische reden. Als je Duras in het Frans uitspreekt, dan zeg je eigenlijk van de rat. Hè. En dus mevrouw Duras, als je madame Duras zegt, is mevrouw van de rat. En ik denk, dat voor een Frans oor heb je dat wel.
Dus... Maar je zegt ook niet Alexandre Dumas.
Ja, maar dat is weer Parijs-snobisme natuurlijk. Hè. We hadden het daarnet over voor de uitzending. Dus je hebt zo van die Parijse snob-momenten waar sommige medeklinkers niet worden uitgesproken.
Ja,
en de S
ja.
is er één van. Maar bij Duras lijkt me toch dat men courant Duras zegt. En zelf, omdat die rat erin zit, die rat wou ze niet, dus heette Duras.
Ah, ja, ja. Dus dat was de reden.
Ik denk dat dat toch meespeelt.
Dat zou kunnen zijn.
Dus niet mevrouw van de rat, maar Duras. Duras was trouwens de naam van het dorp waar haar vader was geboren, want ze werd geboren...
In de Garonne, hè?
Ja, als Marguerite Donadieu, maar daar komen we later op terug. Want voor wie Duras niet of nauwelijks kent, ze is tenslotte al een kwart eeuw overleden en misschien al een beetje vergeten. Of toch zeker voor mensen van mijn generatie. Probeer ik haar even samen te vatten. jullie kunnen zeggen of je ermee akkoord gaat of niet met deze samenvatting. Schrijfster, fenomeen, cineaste, narciste volgens sommigen en zeker ook alcoholiste.
Ik ben akkoord met alle omschrijvingen en met het beeldmateriaal te bekijken nu voor deze uitzending, dan ziet je hoe narcistisch ze is. Neem als voorbeeld het gesprek met Jean-Luc Godard. En dat is ook heel mooi om te zien, maar ze geniet van zijn bewondering.
Helene zegt, fenomeen, dat vind ik ook een woord om te onthouden. Je zou misschien nog eentje aan kunnen toevoegen. De Franse acteur Depardieu, Gérard Depardieu, die ze goed heeft gekend, die een vriend van haar was en die in veel films van haar heeft opgetreden, die bewondering had voor haar ook, die zei, Marguerite était un monstre. Dus Duras is ook een monster. Maar een fascinerend monster natuurlijk.
Met dat, veel liefde, zei je dat toch?
Ja. Met liefde en bewondering, zei Depardieu. Ja.
Dus over dit monster zullen we het 4 avonden lang hebben. We gaan een beetje intuïtief te werk gaan, een beetje zoals haar werk en haar leven zelf trouwens ook geweest zijn. Er zullen allerlei rode draden zijn, overlappingen, herhalingen, thema's die terugkomen. En elke avond behandelen we een thema dat past bij haar. Vanavond hebben we het over, jawel, de liefde.
Tu me tues, tu me fais du bien.
Hiroshima, mon amour.
Een film van Alain René, waar zij het scenario voor heeft geschreven. En dat vat denk ik wel een beetje haar visie op de liefde, die nogal ambigu was, om het zacht te zeggen. Frank, waar moeten we beginnen? Misschien met De Minnaar. Dat is haar meest bekende boek, denk ik, verschenen in 1984.
Klopt.
Toen ze zelf al 70 was.
En waar ze de Goncourt-prijs voor gekregen heeft. En als je in Frankrijk een Goncourt krijgt, dan dat is het begin van de echte bekendheid. En het is ook met dat boek dat echt bij het brede publiek bekend is geworden. L'Amant, voor mij is dat haar beste boek. Dus dat is prachtig in elkaar gestoken. Dat is heel goed geschreven. Dat is Duras op zijn best. Het monster Duras in al zijn monsterlijkheid. Wat je natuurlijk je kunt afvragen is of dit allemaal wel waar is natuurlijk.
Ja, maar...
en ik veronderstel dat we daar ook het over gaan hebben in deze uitzending.
Maar ze begint haar jeugd eigenlijk te beschrijven in het boek. Ze is geboren in 1914 in Indochina. Beschrijft ook in het boek uit een gezin van kolonialen.
klopt. Dus haar moeder was... De vader is vrij vroeg gestorven. Beide ouders zaten in standen in het onderwijs. En dan het onderwijs in die tijd van het Frankrijk van die periode. Dus waar dus, Indochina was een Franse kolonie. En dus beide ouders hebben eigenlijk een carrière gemaakt in, die, in dat l'Indochine française. Vader is vrij vroeg gestorven. Moeder is overgebleven en heeft eigenlijk tot aan het einde pedagogische activiteiten gecreëerd. Ze heeft zelfs een school geleid, en dus in Indochina. Wanneer Marguerite klein is, is moeder lerares. En als je ouders in het onderwijs staan, dat is altijd misschien een moeilijke situatie. En Duras heeft daar zonder twijfel onder geleden. Hè, want mijn moeder wilde absoluut niet dat de dochter schrijfster zou worden, wat ze vrij vroeg heeft verteld. Maman, je veux devenir écrivain, je veux écrire. En moeder wou dat ze wiskunde studeerde en indien mogelijk ook onderwijzeres zou worden. Maar dat is het natuurlijk niet, dat is niet gebeurd.
Was het ook niet zo dat de moeder nogal geobsedeerd was door geld? Ja. En ze wou vooral dat haar dochter geld verdiende voor het gezin, hè?
Moeder was eigenlijk, we kunnen dat achteraf toch, was geen gemakkelijke vrouw en misschien wel een beetje een slecht mens, zoals men dat in goed Nederlands uitdrukt. Ze had een slecht karakter, dat is duidelijk. Hè. Je leest in de biografieën van Duras dat ze haar dochter sloeg. Margriet heeft dikwijls slaag gekregen als kind. Ze had een heel eigenaardige liefde voor haar oudste zoon, een bijna incestueuze relatie met de oudste zoon. Margriet was de dochter die niet echt geliefd was en is opgegroeid met twee broers, een kleine broer en een grote broer. En dat geeft een psychologische, bijzonder interessante situatie. Men zegt dikwijls dat als je geen ongelukkige jeugd hebt gehad, dan kun je geen groot schrijver worden. Duras heeft zonder twijfel een heel ongelukkige jeugd gehad en daarom is het een grote schrijfster geworden.
Ja, het was een heidense bende bij ons thuis, zei ze er zelf altijd over. Nu, het lijkt misschien een beetje psychologie van de koude grond, maar ik ga me er toch aan wagen, want die moeilijke relatie met de moeder, waar ze toch ondanks alles wel van hield, staat toch een beetje model voor haar relaties later in haar leven, met name met die relatie die ze als 15-jarige had met de minnaar uit het gelijknamige boek, een Chinese man die een heel stuk ouder was. Ook dat was nogal een dubbelzinnige affaire.
Er is ook een analogie met Bagage contre le Pacifique.
Hè? Ja, daar voert ze hem eigenlijk, dat is een boek uit 1950, daar voert ze een soort van minnaar ook, een versie van die man voert
een
ze
heel lelijke man, ja. Volgens het boek.
In de minnaar in 84 is hij op mysterieuze wijze wel al knapper geworden, maar ja.
En dat maakt, als ik dit mag, dat maakt het boek L'Amant zo geweldig, want dus als je dat op een naïeve manier leest, dan denk je dat Duras na jaren in andere boeken gefantasmeerd hebben over wat er toen is gebeurd, dus fictie gemaakt rond die minnaar in 1984 in L'Amant, zegt ze wat er echt is gebeurd.
Eindelijk het ware verhaal.
En je krijgt dan van die passages van, in mijn boeken heb ik die man of dat personage als zo opgevoerd, maar nu ga ik de waarheid zeggen.
Ja.
Je trapt daar in het eerste moment, trap je als lezer, denkt, nu wordt
ben er
het echt
met plezier
verteld.
In
maar dus, dat blijkt ook uit de biografie, de documenten en archiefmateriaal dat bewaard is geweest. De L'Amant is evenzeer een fictie als de vorige versies waarin die L'Amant wordt opgevoerd.
Ja, in het boek heeft ze er een heel mooi liefdesverhaal van gemaakt. Het is heel romantisch, want er was nog een raciaal taboe als Frans meisje het aanleggen met een Aziatische man. Dat was een taboe en toch was er die mooie liefdesrelatie en op het einde belt die man haar dan nog als ze oud is en het is allemaal heel romantisch, maar in het echt zat het toch een beetje anders.
Maar het verhaal wordt gereconstitueerd op een bijna objectieve manier, zullen we maar zeggen, door Laure Adler in die grote biografie die ze van over Duras heeft gepubliceerd. En daar kom je dus eigenlijk van alles te weten wat je wel moet weten, denk ik, om goed te begrijpen wat er aan de hand is. Men sprak Frans dus, in dat Franse Indochine, die man werd Leo genoemd. Maar in feite was hij Lê, ik weet niet wat je dat moet uitspreken in het Vietnamees of in het Mandarijns. En Lê moet een vrij lelijke, bijna malbâti, zegt men, slecht gebouwde Vietnamees geweest. Een Amite, dus geen
Chinees.
En
die haar cadeaus gaf ook.
Maar, en die rijk was. En dus moeder had dat vrij snel door, dat die rijke Annamiet, dus Vietnamees-Chinees, iets met haar dochter had. En moeder heeft dat aangemoedigd.
En wij hebben een soort prostitutie.
En eigenlijk heeft de moeder haar dochter, als je dus Laure Adler in die biografie moet geloven, geprostitueerd voor die Chinees. Heeft een van de terugreizen naar Frankrijk, want dan moest met zo'n grote boot, heeft die Leo betaald. En als het van moeder heeft afgehangen, Spanje, dat het blijven duren natuurlijk. Maar ze zijn dan terug naar Frankrijk vertrokken en het verhaal is zo gestopt. Maar dus wat Helene met je zegt, Le Mans is een boek dat doet dromen natuurlijk. Je ziet daar zo'n elegante, in die film die Jean-Jacques Hano heeft gemaakt, zie je dat ook. Ja. Dus een elegante Aziatische man met een chique auto en juwelen. De werkelijkheid, als je dus de biografieën napluist, is het omgekeerde.
Ja,
een afstotelijke, vieze man met heel veel poen. En mama had gezien dat hij man poen had. En mama heeft aangemoedigd dat je het met die Chinees of met die Vietnamees wat zou doen.
Dat moet eenzaam gevoeld hebben. Wat dan?
Klein bijverhaal is in Le Bagage contre le Pacifique, die verfilmd is in 1958 met Anthony Perkins, die de rol van de broer speelt, denk ik. Maar ze beelden Peter Ustinov voor de lelijke man. Vond ik wel opmerkelijk.
Goeie casting.
Goeie casting, ja.
Nu, ik was een elegant bruggetje aan het maken, Patrick.
Oh, ja,
nee. Ik zei, dat moet eenzaam gevoeld hebben voor een 15-jarige zich zo moeten prostitueren. Alhoewel, het is niet duidelijk of er van echte seks sprake is geweest. Mm-hmm. En dat was dan een bruggetje naar de plaat die je hebt uitgekozen.
Ja, het eerste nummer dat we gaan draaien is trouwens eentje van Gérard Depardieu.
Weer een bruggetje naar wat Frank daarnet al zei.
Inderdaad, zit vol met bruggetjes. En het is een lied van Barbara en dat is gewoon, ik wou per se een lied van Barbara erin. Maar de link met Depardieu maakt alles goed. En het lied is geschreven door Barbara. Het heet La Solitude. En het, ja, ik heb altijd Marguerite Duras met eenzaamheid geassocieerd. Dus gepast, vind ik.
Je l'ai trouvé devant ma porte un soir que je rentrais chez moi. Partout elle me fait escorte, elle est revenue, la voilà. La renifleuse des amours mortes, elle m'a suivi pas à pas. La garce que le diable l'emporte, elle est revenue, elle est là. Avec sa gueule de carême, avec ses larges yeux cernés, elle nous fait le cœur à la traîne, elle nous fait le cœur à pleurer. Elle nous fait des matins blêmes et de longues nuits désolées. La garce, elle nous ferait même l'hiver au plein cœur de l'été. Dans sa triste robe de moire avec tes cheveux mal peignés, t'as la mine du désespoir, tu n'es pas belle à regarder. Allez, va-t'en porter ailleurs ta triste gueule de l'ennui. Je n'ai pas le goût du malheur, va-t'en voir ailleurs si j'y suis. Je veux encore rouler des hanches, je veux me saouler de printemps, je veux m'en payer des nuits blanches, à cœur qui bat, à cœur battant, avant que sonne l'heure blême, et jusqu'à mon souffle dernier, je veux encore dire je t'aime, et vouloir mourir d'aimer. Elle a dit, ouvre-moi ta porte, je t'avais suivi pas à pas, je sais que tes amours sont mortes, je suis revenu, me voilà. Ils t'ont récité leurs poèmes, tes beaux messieurs, tes beaux enfants, tes faux Rimbaud, tes faux Verlaine. Eh bien, c'est fini maintenant. Depuis, elle me fait des nuits blanches, elle s'est pendue à mon cou, elle s'est enroulée à mes hanches, elle se couche à mes genoux. Partout, elle me fait escorte, elle me suit pas à pas, elle m'attend devant ma porte. Elle est revenue, elle est là, la solitude, la solitude.
La solitude van Gérard Depardieu, nummer van Barbara. Depardieu was een goede vriend van Marguerite Duras. Hij heeft over haar gezegd: cette femme qui a réussi à faire parler les silences.
Nogal een compliment.
Ik krijg er nog altijd kippenvel van.
Nu, we zijn het over het liefdesleven van Marguerite Duras aan het hebben. Het klinkt alsof hier een roddeltijdschrift zijn, maar haar liefdesleven is wel degelijk relevant voor haar werk in haar geval. We kwamen net uit Indochina en ze werd op een boot naar Frankrijk teruggezet om te gaan studeren aan de Sorbonne. En daar leerde ze Robert Antelme kennen, haar eerste echtgenoot. Wie was die man, Frank?
Een Franse Parijse intellectueel, zullen we zeggen, die een belangrijke positie had in het editoriale wereldje. Heeft tot zijn pensioen bij Gallimard gewerkt. Dus iemand die in het milieu van de Parijse literatoren, Saint-Germain-des-Prés, le milieu germano-pratin, zeggen de Fransen, die daar een vrij belangrijke functie heeft gehad. Maar die het ongeluk heeft gehad natuurlijk dat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog is gedeporteerd. Bijna dood is kunnen terugkomen van het kamp. En ze heeft dat verhaal verteld in een van haar boeken, La Douleur, de terugkeer van Antelme, haar echtgenoot, die als een soort van levend lijk terug in dat Parijs appartement komt en die moet begeleid worden om terug naar het leven te komen. Het is ook een hele mooie tekst, maar een beetje aangrijpend.
Plastisch,
ja. Maar Robert Antelme was helemaal niet de enige. Misschien moeten we dat ook aan onze luisteraars vertellen, Helene. Ja. Marguerite Duras was een vrouw die van mannen hield. Die heel wat mannen heeft gehad. Hè.
Op een huwelijk zelfs heb ik gelezen. De getuigen die ze toen... Want ze zijn getrouwd in 1940. Waarschijnlijk zo'n beetje door de oorlog die net was uitgebroken... het gevoel dat een relatie bestendigd moest worden. Maar zelfs op het huwelijk zelf, op de dag van het huwelijk, kwam ze in het stadhuis aanzetten met een man die op dat moment haar minnaar was. Moet je kunnen, vind ik.
Two and a half men.
En zelfs meer dan dat. Maar ze ging daar prat op. Ze schrijft dat ook in veel van haar teksten. Dus ik heb altijd verschillende mannen gehad en dat was nodig. En dat komt ook in haar fictie terug. Je hebt altijd van die driehoeksverhouding. Het is altijd de vrouw en twee mannen. En jaloezie. En dat is een soort van... zegt dat een prioritair schema dat in al haar boeken terechtkomt. En dat gaat terug op het leven en het liefdesleven van Duras zelf. Ze hield van mannen, ze hield van de liefde. Ze hield ook van seks, denk ik. En vandaar, het oeuvre heeft een soort van erotische aura. En dat klopt ook, dat komt ook overeen met het leven van de schrijfster.
Soms heel sensueel, maar soms heel pijnlijk ook.
Heel pijnlijk en sensueel. Wij op de universiteit, als ik dat zeg, wij spreken dan over Eros en Thanatos. Dat klinkt heel mooi. Maar dat kun je ook heel simpel, en dat is essentieel voor Duras goed te begrijpen. Liefde en dood, dat zijn dingen die eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Een beetje zwart romantisch is ze eigenlijk altijd wel.
Zwart romantisch, en meer dan dat, de passie in de liefde, dat is op zoek gaan naar de dood. En in de dood vind je eigenlijk de passie van de liefde. Dat zijn twee dingen die totaal door elkaar lopen. En dat zocht ze, denk ik, in de liefde. En dat zocht ze bij de mannen die ze heeft gehad.
En in die tijd was het toch wel best uitzonderlijk voor een vrouw, want dat deed ze ook behoorlijk onbeschaamd. De meeste mensen wisten er wel van, ze schreef er ook over. In interviews zei ze het ook altijd. Al mijn personages, zei ze ergens, zijn helemaal bezeten door de begeerte. En daarmee had ze het eigenlijk ook over zichzelf.
Klopt. Want je hebt daarnet naar Robert Antelme verwezen, dus dat was haar officiële echtgenoot. Maar dus men weet dat terwijl ze dus getrouwd was met Antelme, had ze een relatie met de man die de vader is geweest van haar enige zoon, van
Delval.
Uta Mascolo.
Delval is nog een andere.
Dat is ook een prachtig verhaal. Dat moeten we ook vertellen aan de luisteraar. Maar dus terwijl ze getrouwd is met Antelme, heeft ze een relatie met Dionys Mascolo, die ook
prachtige
bij Gallimard.
Prachtige naam trouwens, Dionys Mascolo.
Een hele mooie man ook. Ik weet niet of je foto's van hebt gezien.
Ja.
En ze heeft ook altijd een mooie man gehad. En dus ze heeft van Antelme wou zijn kind, maar dat is doodgeboren. En dan heeft ze een kind gekregen van haar minnaar, van Dionys Mascolo. En dat is Jean Mascolo, die nu het huis bewoont dat ze had gekocht in Nofle-le-Château bij Parijs. Die zit daar nu.
Ah ja, die zit daar.
Die zit in het huis van mama.
Ja. Nu, het lijkt wel alsof de liefde voor haar kind een van de weinige liefdes is in haar leven die minder moeilijk is dan de rest. Als ze zo die eerste jaren van het moederschap beschrijft, dat lijkt toch allemaal vrij vanzelf te gaan.
Ja, dat lees je ook in alle biografieën. Ze hield van kinderen. Hè. Maar ja, ze is een kindvriendelijke dame. Ze is vertederd door kinderen. We moeten hier geen psychoanalyse gaan doen, maar dat heeft wellicht heel veel te maken met haar eigen kinderen. Dat natuurlijk, ze is heel ongelukkig geweest als jong meisje. En ik denk dat...
Ze vinden ook de enige vorm van... de liefde voor een kind is echt onvoorwaardelijk voor haar. Ja. Nochtans zegt ze op een moment in een van die interviews dat ik zag: La seule calamité du monde, c'est l'amour maternel. L'accouchement, je la sens comme une culpabilité. Dat vond ik een fascinerende zin.
Ja. Maar ik denk zelf, die link die we daarnet hebben gesuggereerd tussen liefde en dood, tussen Eros en Thanatos, dat zit ook, denk ik, bij haar in de visie op het moederschap. Hoor. Dat loopt door alles door en dat krijg je ook daar. Maar het feit is dat ze vertederd was door kinderen en dat ze een soort van wanneer ze bijvoorbeeld films maakt, dan creëert ze rond haar een soort van pseudo-familie milieu, dus waar de mensen met wie ze werkt een beetje naar kinderen zijn. Zij is de mama, zij kookt ook, zij kon heel goed koken, maar die gasten kon heel goed Vietnamees koken. En dus ze haalt dan ze maakt een equipe van mensen die in haar films gaan optreden en zij speelt haar mama, zij kookt en ze begeleidt alles. Het is een van de figuren van Le Monstre du Ras. Een goede moeder, een gepassioneerde minares. En ook, zoals haar mama, een moeilijke madame, zoals wij
in Antwerpen
zeggen.
Het klinkt een beetje als het Italiaanse cliché van een godin in bed en in de keuken, of wat was het ook weer?
Een godin in bed,
een hoer in bed, een godin in de keuken. Dat is het, ja. Nu, ik wil graag nog even terugkomen naar die man met die prachtige naam Dionys Mascolo, de vader van haar kind. Dat vind ik ook wel een bijzonder detail. Die is dan nog, dat was haar minnaar, ze was getrouwd met Robert Antelme. Maar die zijn ook bevriend geraakt, die mannen, over een driehoeksverhouding gesproken.
En een serieus.
Misschien eerst even terug naar de periode, want het is hier, ja, excuses aan de luisteraars, het is een wespennest, dat liefdesleven. We proberen het zo duidelijk mogelijk uit te leggen.
Met een chaotisch hoofd al zeker bij.
We zitten in de Tweede Wereldoorlog. Marguerite Duras is getrouwd met Robert Antelme. Die zat in het verzet, die is naar de kampen gestuurd. En ze verdenkt daar een man van die collaboreert, Delval heet die, dat hij dat zou gedaan hebben, dat hij hem zou verklikt hebben. En Dionys Mascolo vindt dat natuurlijk ook niet prettig dat Antelme naar de kampen is gestuurd, want dat was zijn beste vriend. En dan, ja, dan gebeurt er iets heel raars eigenlijk.
Ze gaat die Delval, die met de Gestapo gelinkt was. Het is nooit heel duidelijk geweest wat zijn functie was. Maar het feit is dat een collaborateur was die met de nazi's heeft meegewerkt. Marie Duras, terwijl haar man Robert Antelme in het kamp zit, gaat die Delval verleiden. Hij gaat hem versieren. Zij heeft daar wellicht een fysieke relatie mee gehad ook. Ze zien elkaar in hotels. En zij doet dat in principe om dus Robert Antelme vrij te krijgen. En dan die Delval... Nee, de Dionys Mascolo, die is dan later in contact gekomen met de vrouw van die Delval, dus van die man die voor de nazi's werkte. En die heeft bij die vrouw een kind gemaakt.
Ik sprak
om het allemaal simpel te houden.
Ja.
Maar ja, dus ze verleidt die Delval dan zogezegd om informatie uit hem te krijgen, maar eigenlijk vond ze het ook wel lekker om zo een collaborateur in haar bed te krijgen.
Ik denk dat ze dat eigenlijk leuk vond, ja.
En omdat een collaborateur... Dat vraag ik mij af. Is het omdat een collaborateur is? Omdat het spannend is? Om met het... Dat is gevaar opzoeken, hè? Ja. Want je hebt in die tijd ook Arletty, de zangeres Arletty, is voor de commission d'épuration moeten verschijnen, omdat ze het bed gedeeld had met een Duitse officier. En hier is dat eigenlijk een beetje ook zo, behalve dat, hier doet ze het om haar man te redden. Arletty was echt een liefdesrelatie. Hè?
Ja, maar, achteraf,
maar dat gevaar opzoeken...
Achteraf beweert ze ook dat ze hem tijdens een ondervraging nog gemarteld heeft.
Ja.
Ook nog eens.
Dat is ook een prachtig verhaal. Dus ze zat in het verzet trouwens. François Mitterrand, de Franse president, die had daar ook een heel belangrijke rol. Die zat mee in het klik,
het verzet,
in het groepje.
Die uit de Vichy kwam. Hè, want,
en die dan Mitterrand ook. En dan links en rechts Mitterrand. Dat is ook nog een ander verhaal. Maar dus om terug te komen op die Delval. Mitterrand heeft ervoor gezorgd dat ze die Delval na de oorlog, dus bij de epuratie, dat ze die hebben kunnen vatten en dat die dan is onder gevraagd geworden en blijkbaar in die tijd moest je geen politie zijn om mensen te ondervragen. Als je bij het verzet was geweest, dan kon je zelf je eigen gevangenen maken en die dan ondervragen. En dus blijkbaar heeft Duras, is aanwezig geweest bij het verhoren, zo heet dat toch, van die Delval.
Ja, ja, ja.
En zou ze hem een beetje gefolterd hebben.
Wat is een beetje gefolterd?
Ik was er niet bij, Helene, maar ik kan me er wel iets bij voorstellen.
Ja, het is wel duidelijk, bij haar is de liefde toch ook vaak iets grensoverschrijdends. Hè? Het is raciaal grensoverschrijdend met een Chinees of een Vietnamees of hoe het ook zat. Dit is al helemaal grensoverschrijdend met een collaborateur. Later heeft ze ook geschreven over incestueuze liefde. Wat is dat toch met die neiging om altijd het randje op te zoeken?
Ja, dat is la condition humaine. Ik heb geen andere uitleg. Je hebt mensen die zich net aangetrokken worden door al wat gevaarlijk is, die hun eigen leven en dat van anderen in gevaar brengen, maar daar de kick op zoeken. Dat is een roes opzoeken.
Ik ben het hier helemaal mee eens. Duras zocht het gevaar
op. Ze zocht het gevaar op, ging, doelbewust.
En je kunt dat op die manier, je kunt dat ook, wij op de universiteit, er is die, ik ben totaal geen fan van Freud en zo hoor, maar dus die heel beroemde tekst van Freud van 1922, Au-delà du principe de plaisir, heet dat, ik ben de Duitse titel even vergeten. En dan zegt Freud, dat is geen psychoanalyse, dat is een antropologische waarheid. Het leven en de dood, eros en thanatos, zijn met elkaar gelinkt. Want als je in een heel intense liefdesrelatie zit, dan ben je op zoek naar de dood. En als je naar de dood gaat, dan ga je naar de liefde. Freud doet dat heel duidelijk aan. En dus dat jenseits van, zegt Freud, over de traditionele tegenstelling, dus liefde en dood heen. Duras zit daar helemaal in. Jij zegt, ze zoekt gevaar op. Freudiaan zou ik zeggen, jenseits van, ze wil verder gaan dan de te gemakkelijke oppositie tussen liefde en dood, tussen haat en passie. Dat loopt allemaal door elkaar en dat zie je dus ook bij de rol die ze gespeeld heeft tijdens het verzet en die rare dingen die toen gebeurd zijn.
Dat is trouwens iets dat je terugvindt in popmuziek en rock en roll, hè. Lou Reed. Ik heb constant aan Lou Reed moeten denken als ik Duras haar levenswacht.
En toch, toch heb je nu geen nummer van Lou Reed uitstaan, maar eentje van Suzy Solidor.
Van Suzy Solidor, die toch ook iets... trouwens, Suzy Solidor is ook een soort pionier, omdat ze als een van de eerste openlijk de lesbische liefde bezong. Dat is trouwens het nummer dat we nu gaan horen. Obsession van Suzy Solidor.
Chaque femme, je la veux, des talons jusqu'aux cheveux, j'emprisonne dans mes voeux les inconnus, sous leurs jupons empesés, mes rêves inapaisés. Glissent de sournois baisers vers leur peau nue. Je déshabille leurs seins, mes caresses paraissent, s'ébattent sur les coussins de leur poitrine. Je me vautre sur leur flanc, ivre du parfum trop qui monte les ventres blancs vers mes narines. Douce, je promène ma main aux rondeurs du marbre humain et j'y cherche le chemin où vont mes lèvres. Ma langue en fouille les plis et sur les torses polis, buvant les divins oublis, j'endors mes fièvres.
U hoorde Suzy Solidor met Obsession, een zangeres van de jaren 30. Ze werd La Madone des Matelots of La Reine de Deauville genoemd, was een jet-set figuur. Maar een van de eerste die openlijk de lesbische liefde bezong. Ze was ook, ze is eventjes moeten voor de Commission d'Épuration verschijnen na de oorlog, omdat ze een cabaret had. La Vie Parisienne heette die de cabaret. En waar Duitse officieren kwamen. En daarvoor heeft ze zich moeten verantwoorden voor la Commission d'Épuration. Ze is 5 jaar uit haar beroep ontzet.
Zou Duras daar ook geweest zijn in dat cabaret? Vraag ik wel af.
Zo'n ding vraag ik mij ook af.
Als ze het randje opzocht, bestaat de kans dat ze daar wel eens is opgedoken?
De kans bestaat. En Charlotte René heeft daar trouwens zijn debuut gemaakt. Ja.
Dat weten we dan ook weer. Over obsessie gesproken trouwens. Tijd om een volgende minnaar van Marguerite Duras te bespreken, want want van Antelme scheidt ze dan. Ook met Dionys Mascolo loopt de relatie af, al zijn die wel lang bevriend gebleven. Ze hebben natuurlijk ook een kind samen. Maar dan later duikt de figuur van Gérard Jarlot op.
Jarlot.
Ja. Ja, dat was niet bepaald een gezonde relatie, lijkt me.
Dat is, ja... Dat... Ik vind, dus als je als wetenschapper naar het parcours van Duras kijkt, dan is Jarlot zonder twijfel de meest fascinerende minnaar van Duras. De Antelme en Mascolo zijn kleine jongens vergeleken met die Jarlot. Een dronkaard, een macho, een Don Juan. en iemand die, ja, sorry, ik kom er nog weer op, die van wat geweld in de liefde hield, natuurlijk. Hè. En dus men weet dat het is een heel passie. Een passionele relatie geweest tussen Jarlot en Marguerite. En dat ging dan tussen drank en seks. Van het een naar het ander, van het ander naar het een. En waar ook dus slagen vielen. De minnaars gingen fysiek...
elkaar te lijf.
Elkaar te lijf. Dus niet alleen Jarlot die Duras sloeg, maar Duras die terug sloeg. En allemaal met drank, met liters alcohol. En ze heeft dat verhaal verteld in een boekje dat ze later heeft opgestuurd, want dat is de laatste minnaar, Helene, naar Jan Andrea. Dat heet L'homme assis dans un couloir. De man gezeten in een hoek, zullen we zeggen, en daar dus beschrijft ze, dat is heel cru hoor, dat is bijna echt moeilijk om te lezen, beschrijft ze heel cru dus wat soort van relatie dat was, alcohol en slagen. En je hebt daar die passage die heel veel lezers gechoqueerd heeft en die misschien wel onleesbaar is geworden in MeToo-tijden, maar dus op het einde van het boek beschrijft hoe hij haar slaagt en ze daar op een of andere manier toch genot in vindt. Het is een heel moeilijk boek, maar dat zegt wel iets over wat er echt is gebeurd tussen die twee minnaars daar.
Wat ik mij dan ook afvroeg, want zo'n dingen doen mij ook denken aan Charles Bukowski, bijvoorbeeld. Mm. En die heeft dat soort persoonlijk schandaalgevoel niet gevoeld. Waarschijnlijk omdat zij een vrouw is en Bukowski een man die over diezelfde dingen schrijft. Dus je hebt een dubbele kijk op die dingen.
Ja, maar aan de andere kant merk ik toch wel, als ik haar levensloop zo bekeken heb en wat ze er zelf over zei, dat ze toch redelijk makkelijk aan alle normen die golden voor vrouwen ontsnapt is. Ze zal ze wel gevoeld hebben, maar ze slaagt er toch maar in om haar minnaar mee te nemen als getuige van haar huwelijk, om een driehoeksrelatie te onderhouden, om dan nog een rare minnaar te nemen. Dus hoe zou dat dan komen dat zij er niet zoveel last van heeft, van die...
Maar ik denk, je zegt het, hè, dat is heel, heel ambigu, dat is heel ambivalent. Hè. Dus, ze beschrijft in dat boek, dus L'homme dans un couloir, hoe hij haar slaagt. Maar anderzijds is het heel duidelijk dat zij beslist, hè, in alle relaties met mannen, zij kiest haar mannen, zij beslist hoe die mannen gaan reageren, zij organiseert ook driehoeksverhoudingen. Dus Marguerite is de baas, hoor. Zij is de baas, het is niet...
waar dat zij de baas is.
Ja, het is niet Fifty Shades of Grey, hè. Het is een beetje ingewikkelder dan dat. En zij is uiteindelijk, wat Helene zegt, is heel juist. Hè? Zij is degene die de touwtjes in handen heeft. En voor de liefde, en voor de relatie, en voor de seks, en voor alles. Jan Andrea, de minnaar waar we het straks nog over gaan hebben, die zegt dat ironisch in een ander interview van oui, elle vient naar de Chine, elle avait l'habitude des boys. Hij ziet dat letterlijk.
Ze was personeel gewend.
Ze was personeel gewend. En dus de relatie met mannen gaat een beetje terug ook op dat wat ze dus als kind heeft gezien in Indochina. Daar, ja, die boys. En dan kun je zeggen wat de boys moeten doen. En al haar minnaars zijn boys geweest op die manier.
Ja. En dat is toch iets die uit het kolonialisme van Frankrijk. Ja. En dat is ook zo ambigu. Het heeft een dubbele kant. Ze gaat... Je weet dat ze niet een... Ze is tegen die kolonisatie, maar ze gedraagt zich als een koloniaal eigenlijk. Hè?
Ja, maar ze gedraagt zich als een koloniaal tegenover de Franse man. Dus misschien vond ze dat dan wel weer oké. Want ze is wel inderdaad kritisch geweest voor het koloniale bestellen. Mm. En een barrage contre le Pacifique beschrijft ze hoe het regime heel onvriendelijk was voor de mensen in Vietnam zelf.
Plus dat ze door de Franse regering of de Franse autoriteiten zijn zak gezet. Hè. Je hebt die wraakzucht tegenover de Franse regering.
Moeder is in het zak gezet.
Ja, misschien nog even uitleggen. De moeder die graag rijk wilde worden, die had zo'n stukje land gekocht. Dat werd aangeboden.
Een groot stuk.
Ja, een groot stuk, ja. Ja, en de bedoeling was om dat rijstvelden... Of was het rijst? Ik ken niet zoveel van de teelt in Vietnam.
En doordat met de moesson dat de oceaan dichterbij kwam en de dijken braken en daardoor kwam er zout water op die landgoederen en was het niks meer waard.
Ze hebben dan geprobeerd barrages te installeren. Hoe zeg je dat in goed Nederlands?
Dijken.
En dus die dijken die hielpen niet. En daar heeft ze haar eerste grote succes. Een barrage contre le Pacifique. Ik ken de Nederlandse titel niet.
Een dijk tegen de oceaan.
Dus waar is het verhaal van moeder verteld? En dat is het succes van dat boek, want dat is bijna een Goncourtprijs geweest, maar ze heeft hem niet gehad.
En ze is kwaad geweest. Want
het succes van het boek was omdat ze inderdaad de Franse koloniale politiek van Frankrijk een beetje ter discussie stelde. En dus werd dus gezien als een militante, geëngageerde schrijfster. Mm-hmm. Terwijl ze, zoals Patrick heel goed zegt, uit dat koloniale milieu komt en daar alle reflexen van heeft.
En bovendien heeft ze ook nog gewerkt voor het ministerie van Koloniën.
Ik ging je het net vertellen. Ja. Dus een van haar eerste jobs. Toen moest ze over het koloniale Frankrijk publiceren en heeft ze een boekje met iemand anders, ik vergeet de naam van haar co-auteur, geschreven over de glorie van het Franse kolonialisme en waarom dat het zo belangrijk is dat Frankrijk de primitieve volken ging koloniseren.
Collaboratie was niet echt iets nieuws voor haar.
Die tekst die kun je terugvinden, hè. Die vind je op internet. Dus dat is een boek van eind jaren 40, denk ik.
Ja. Eind jaren 30.
Dus waar ze het vertelt, l'indigène, ik zeg het niet, a besoin d'être éduqué. Mensen die weten niks. En als wij Fransen ons daar niet zo mee bezighouden, dan zou die wereld primitief blijven. En diezelfde Duras heeft dan iets later Barrage contre le Pacifique gepubliceerd. Ja.
Wacht, ik probeer hier
het kan
iets,
verkeren.
Ik probeer er iets moois van te maken. Ze was wel goed in van mening veranderen en dan... Voortschrijdend inzicht was een ding bij haar. We hadden het daar net al even over Jan Andrea Steiner. Is het Steiner? Spreek je het zo uit?
Ja, Steiner zou ik
Steiner,
niet
vastzien. Okay.
Maar hij heette eigenlijk Delme, ja? D-E-L-M-E-E. Dat is een jonge Breton. En zij heeft hem herdoopt. Een boy. Het is een boyje van haar geweest. En zei, Jan Delme, dat is te banaal. Jij gaat nu Jan Andrea. En zelfs Jan Andrea Steiner noemen. En zij heeft hem herdoopt. En hij heeft die naam aanvaard. Heeft gepubliceerd onder die naam.
Dat was haar laatste heel veel jongere geliefde. Misschien kunnen we hem introduceren aan de hand van een lied, Patrick.
Welk lied had ik voorzien? Blue Moon, hè. Ja. Daar zullen we straks veel over vertellen, over Blue Moon. Want het is een belangrijk nummer. Ik heb een versie gekozen van Elvis Presley, gewoon omdat ik fan ben van Elvis Presley.
Blue Moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue Moon, you knew just what I was there for. Heard me saying a prayer for someone I really could care for. Thank you.
blijft niks meer over op het einde. Het is echt eenzaamheid. Tot en met. Mooi lied, hè? Machtige melodie. En, maar jullie gaan daar meer over vertellen, want blijkt is die melodie een inspiratiebron voor iets, hè?
Ja, Frank Schurewegen zit hier te praten over Margriet Duras. Wat eigenlijk een en de liefde. We zijn eigenlijk bezig aan een tour van haar minnaars. En kennelijk, dit lied Blue Moon had toch een bijzondere betekenis voor haar.
Het past tot aan in het lijstje van de minnaars. Want je hebt het net gezegd, dus haar laatste minnaar is Jan Andrea. Dus die man die 30 jaar jonger was. En die tegelijkertijd haar secretaris, haar verpleger en haar minnaar was. Die heeft een boek geschreven over hun liefde onder de titel C'est amour là. En in Cet amour-là kom je te weten dat Andrea stuurde en zij zat naast hem in de auto en ze deden wandelingen in de auto in Normandië onder andere en ze zongen in de auto. Nou, veel gedronken te hebben natuurlijk. En Andrea zegt, we zongen altijd Blue Moon. Blue Moon, Blue Moon. Elle chantait Blue Moon à tue-tête, schrijft hij. En ik was daardoor geïntrigeerd. Zou Duras nu Blue Moon van Rodgers en Hart kennen? Want ik denk, iedereen kent
van Rodgers en Hart.
Je hebt de doo-wop versie. Dus het is een nummer van 1934. En dus er zit een mysterie achter dat moet verklaard worden. Blue Moon verwijst bij Duras naar twee verschillende melodieën. Enerzijds naar de melodie die we net hebben gehoord, dat is een melodie van 1934 door Rodgers en Hart, die voor een film is geschreven. Mm-hmm. En naar het thema van India Song. Dat eigenlijk een tango is geschreven door de Argentijn Carlos D'Alessio. En dat verklaart, dat kan verklaard op de volgende manier. Duras wilde voor twee van haar films, La Femme du Gange en India Song, Blue Moon, dat we daarnet in de versie van Elvis hebben gehoord, mm-hmm, als filmmuziek. Maar dat kon niet.
Te duur?
Want dat was te duur, want de rechten waren te groot. En dan heeft ze aan die Carlos D'Alessio, die dus een Argentijns componist is, gevraagd van iets te componeren dat een beetje op Blue Moon van Rodgers en Hart geleek. En dat bruikbaar was als filmmuziek. En dat is India Song geworden, waar onder andere Jean Moreau een versie van heeft gemaakt.
Een film die een beetje een cultsucces is geworden uit 1975. Mm-hmm.
En dus de muziek van die film is de muziek die Jan Andrea, dus de minnaar, en Duras in de auto in Normandië aan het stuur zingen.
Ik zie het zo voor mij. Twee dronken mensen, wie reed er dan? Degene die het minst gedronken had, waarschijnlijk.
Jan-Andrea reed, maar je hebt geen rijbewijs. Maar in die tijd kon dat nog.
Toch nog even over die Jan-Andrea. We hebben het net al gezegd, Margriet Duras was een vrouw die van seks hield en daar ook geen geheim van maakte. Het is dan toch een beetje tragisch dat ze eindigde haar laatste minnaar. Die man was eigenlijk homoseksueel.
Die was ouvertement, coming out, heeft er nooit een geheim over gemaakt. Duras het monster, dat is een vorm van monsterlijkheid. Ze heeft afschuwelijke dingen over homoseksualiteit geschreven. Als ik citeer, vous êtes pédé, dat soort van dingen, dat zegt ze tegen hem. Er zijn teksten van haar waar ze zegt dat voor haar homoseksualiteit een aberratie is.
Terwijl ze zoveel fans had homomilieu in de jaren 80, die waren dol op haar.
En ze heeft van die man haar minnaar gemaakt. En als ik het
hij
goed
was
begrijp,
ook een groot fan, hè? Dus
en als ik het goed begrijp, is er ook fysiek contact geweest. Dus je kunt dat reconstitueren. Dus hij was fan van haar. Hij schreef fanmail. En hij bleef maar aandringen. En op een keer heeft ze gezegd van, oké, kom dan maar eens langs in haar appartement in Trouville, dans les Roches Noires. En hij is komen aanbellen. En hij is dezelfde avond gebleven. En dan hebben ze blijkbaar seks gehad. Hm. En daarna is het gestopt, maar is wel haar minnaar gebleven. En ze schrijft dan die dingen van vous êtes pédé, vous pouvez pas me comprendre, of les homosexuels, c'est de retardé. Maar het is poignant en afschuwelijk natuurlijk. Want het is de man die haar begeleid heeft tijdens haar stervensproces. Hij heeft haar gewassen, gebaat, hij heeft haar zien sterven.
Wat was dat
eigenlijk? Het is de laatste.
De Joost Schafhuizen van Marguerite Duras.
Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja.
Wat zat er eigenlijk in voor hem? Want ik geloof dat hij zelf ook literaire ambities had, maar waarom blijft hij dan zo lang?
Hij heeft zelf geschreven. Ik denk, misschien moet je... Hij wilde schrijver zijn, een schrijver zoals Duras. En hij heeft minstens twee teksten gepubliceerd, waaronder die Cet amour-là. En de critici hebben dat misschien terecht afgedaan als pseudo-Duras. Hij imiteert haar stijl. Hij maakt van die korte zinnen met contradicties. Je kunt Duras heel makkelijk imiteren, natuurlijk. Het is altijd van, c'est possible, ça n'est pas possible. Ja. Je t'aime, je te hais. Tu me fais du mal, tu me fais du bien. Ja. En hij schrijft in diezelfde stijl.
Hij nam de stijlvormen over. En,
dus er is een fascinatie voor wat l'écriture, comment écrire. En hij wilde dat ook doen natuurlijk. En ik denk dat de relatie tussen hen beiden daarmee te maken heeft. Het feit dat hij wilde worden zoals zij, maar hij is er niet in geslaagd. Hij is gestorven in 2014 in heel merkwaardige omstandigheden. Hij heeft hem dood teruggevonden in een Parijs appartement. Wellicht heeft hij zich doodgedronken, veronderstel ik.
Ja, want dat konden ze samen wel goed drinken.
Ik kan mij ook niet van het idee ontdoen dat zij natuurlijk van hem profiteerde. Allee, dus ze zeggen, het kwam maar goed uit dat er iemand voor haar zorgde.
Maar je ziet het ook wel vaker bij oudere artiesten of schrijvers, mannen dan, dat die dan nog
kijken,
een... Ik kijk niet naar jou, of ik kijk toevallig jouw kant uit, Patrick, omdat ik je aanspreek. Ik weet niet hoe jong jouw geliefde is, maar het is hier verder... Maar je bedoelt, je ziet toch wel vaker zo'n mannelijke artiest die dan een heel jonge vrouw neemt om op zijn laatste levensdagen, à la Hugo Claus of zo, nog voor hem te zorgen. Ja, eigenlijk heeft zij dat ook gedaan. Het is bijna een feministisch statement. Of ga ik nu te ver?
Nee. De lijst van de boys. Jan-Réa zei over Marguerite. Ja, elle a connu les boys en la Dauphine. En dus de relatie met mannen is dat. En dus een van de boys is Jan-Réa. Maar hij heeft er zelf ook wel een beetje van geprofiteerd. Als ik het zo mag zeggen. Want hij had geen geld. Hij had geen euro. Geen halve euro. En dus zij financierde hem. Er is dat lees je ook in Cet Amour-là, het boek van Jan-Réa. Dan gaan ze samen naar Saint-Laurent. In een boutique van Saint-Laurent in Parijs. Mm-hmm. En dan koopt zij voor hem vesten. En ze kent persoonlijk Pierre Berger, dus de man van Yves Saint-Laurent. En dan zegt ze, vous me connaissez, moi j'ai droit à 30%.
BV-korting.
Ja, BV-korting. En dus dan gaan ze samen, chique vesten voor Andrea. Dus hij heeft er ook wel een beetje van geprofiteerd. Natuurlijk. Wel geprofiteerd.
Er hangt ook een zweem van prostitutie in de lucht, als ik dat soort dingen hoor.
Wat dat dan weer de link legt.
Zij is dan de pooier en hij is de
met het begin van haar leven.
Ja.
En zo ronden we mooi haar liefdesleven af. Van 15-jarige die werd geprostitueerd door haar moeder in Indochina naar een oudere vrouw die er een jongere minnaar op nahoudt en dure vesten voor hem koopt. En dat alles zit overal terug in haar boeken en in haar films natuurlijk.
Trouwens, die prostitutie, ik denk niet dat het echt prostitutie was, maar in Bagage Contre Pacifiek, de lelijke minnaar die diamanten geeft en moeder is... Dat is zo dubbel. Ze wil niet dat haar dochter voor het huwelijk met hem het bed deelt, maar ze wil wel zijn geld en de diamant. Ik denk dat in dat boek wordt er nog... Die diamant speelt nog een grote rol in het feit dat ze hem wilt verkopen voor veel duurder. Allez, zo.
En diamanten komen
maar
overal terug.
Het is een raar, ja.
Tussen diamant en erotiek is ook een heel duidelijke link. Het begint altijd met een diamant. Ze ziet een diamant en dan gaat het verder. Dat is een soort van weerkerend thema, weerkerend motief in het oeuvre.
Een speurtocht voor wie door deze uitzending gemotiveerd is om te beginnen lezen in Duras. Wat zouden jullie aanraden trouwens aan de luisteraar die haar nog niet kent?
Wel, de minnaar is echt perfect om te beginnen, maar een Bagage Contre Pacifiek vond ik nog beter. Maar ja, dat is persoonlijk. Maar.
Ik ben het eens met de minnaar is zeker het beste. Bagage is heel goed. Ik heb ook een tip voor onze luisteraar. Het is misschien een minder bekend. Eerst wilden ze er een film van maken, maar uiteindelijk is het een boek geworden. Het heet Le Navire Night. Een prachtige titel. Le Navire Night. Het is het verhaal van een chatroom, zou je kunnen zeggen, van twee minnaars die elkaar in een chat... Maar het is geen chat, het zijn dus in de jaren 70 kon je in Frankrijk nog telefoonlijnen van die door de Duitse bezetter waren geïnstalleerd gebruiken om 's nachts anoniem te bellen. En mensen gebruikten dat 's nachts om dus,
dat
chatroom,
darkroom.
Van, hey, ben jij daar? Ja. En dus mensen hadden erotische relaties en ze beschrijft een koppel die... s'nachts constant zitten telefoneren in die chatroom en die dol verliefd op elkaar wordt en elkaar nooit gaan ontmoeten en het meisje sterft.
Ah, Le Navire Night, bij Le deze. Night. Ik zal het onthouden. Dit was de eerste uitzending van Vier over Marguerite Duras. We zullen het zeker nog hebben over de alcohol, daar hebben we het vaak over gehad. Dat komt in de laatste aflevering. Morgenavond hebben we het met Julie Kafmeijer over schrijven en autobiografie en hoe leven en werk in elkaar overlopen, want dat was bij Duras zeker het geval. Je kan altijd herbeluisteren via de app of via de website. Heb ik nu alles gezegd? Ah, nee, als u vragen of opmerkingen heeft, kan u mailen naar duras@clara.be. En Patrick, we wilden nog graag afsluiten met het nummer waar we het net over hadden uit India Song.
Ja, het heet India Song en we gaan nu ons kunnen vergewissen of dat de melodie wel duidelijk op Blue Moon gelijkt. Hè? Dus India Song van Carlos D'Alessio.
Onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.